Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar onze bijenpodcast. De podcast die schonst van de informatie over wilde bijen. Mijn naam is Jaap Bolenaar, bijenliefhebber en directeur van het Bijen Educatiecentrum. En ik zit in de virtuele studio met de vrijwilligers Davy en Marieke. In deze aflevering hebben we als gast Casper Jansen, auteur van het boek Bijenbalkon. En we gaan het uitgebreid hebben over de rode lijst van bijen en de position paper die de Bijenstichting heeft ingebracht bij de leden van de Tweede Kamer. En uiteraard de agenda, vragen van de maand en ook alweer wat in de volgende aflevering gaat komen.
Nou, vandaag wil ik graag een wilde bij met je bespreken die graag in een bijenhotel nestelt, Marieke. Dat leek me vooral erg leuk omdat de plannen voor de tuin nu, zeker in februari al, dat je die goed kan vormgeven voor het komende jaar. En wat ik zelf daarin altijd heel leuk vind is de bijenhotelletjes en alle huisjes en dingetjes die je daarbij kan gebruiken. Die heb ik zelf ook heel veel voor kerst gekregen. Dus in mijn tuin is dat nu een beetje de hoofdthema geworden. Maar om niet verder af te dwalen van het onderwerp, de bij die ik daarvoor wil bespreken is de grote bladsnijder, want die komt graag in bijenhotels.
Ja, oh, dat is een hele leuke. Ik heb een keer een per ongeluk meegenomen. Ik heb een plantje gekocht bij een kwekerij en ik kom thuis en toen bleek daar dus opeens zo'n bladsnijder in te zitten. Heel erg leuk.
Oh, ja, nee, ja, de grote bladsnijder is een algemene soort binnen de groep de behangersbijen. En de grote bladsnijder komt dus wat dat betreft best wel algemeen voor. Dus dat is ook wel heel grappig dat jij al meteen een goed voorbeeld hebt daarvan. Ja, ik hoop er dus één in mijn bijenhotel te krijgen.
Ja, dat zou superleuk zijn. En je kunt ook voor de luisteraars, je kunt best wel goed zien of je er één hebt in de buurt. Maar daar ga jij denk ik wel wat meer over vertellen.
Ja, dat klopt inderdaad. Zoals aangegeven zitten ze onder andere graag in bijhotels. Maar je kunt ze dus ook treffen in andere holtes van hout. Of zelfs in muren tegenkomen. Of in rietstengels. Het moet eigenlijk gewoon maar een holte zijn waar ze in kunnen. En het leukste kenmerk van de groep is natuurlijk dat ze stukjes blad uit plantjes knippen. Of snijden eigenlijk. En die gebruiken in het nest om te behangen. Ja. En ook het nest sluiten ze dus af met een stukje blad. En dat valt zeker op in je bijenhotel. Want vaak gebruiken ze namelijk bladeren van rozen, eik of berk. Dus je ziet echt andere kleuren afsluitsels zeg maar, in je bijenhotelgangetjes. En ook in je planten, als je daar goed op kijkt, zie je dan vaak kleine ronde gaatjes in de bladeren zitten. En dat is dan een van de tekenen dat je zeker weet een behangersbij in je tuin hebt.
Ja, precies. Dus mensen niet bang zijn dat je een of andere raar beest hebt die je rozenstruik aantast. Het gaat gewoon om fanatieke behangersbijen. Ja, leuk. Je hebt het over holtes waar ze dus in nesten. Hoe groot moeten die zijn? Mochten mensen graag zelf een bijenhotel willen gaan maken?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want nestopening voor behangersbijen die mag echt wel wat groter zijn dan voor bijvoorbeeld metselbijtjes. Want metselbijen zijn echt een stuk kleinere bijtjes. En bij een behangersbij kun je dan denken tussen de 6 en 9 millimeter. Dus de echt wat ruimere gaten in je bijenhotel worden op die manier ook gewaardeerd.
Oké, duidelijk. Je ziet dan dus van die dichte gemetselde gaatjes in je bijenhotel. Maar hoe kunnen luisteraars de bij zelf herkennen?
Nou, het zijn dus vrij grote bijen, zoals aangegeven. Ze zijn zeer behaard. En de mannetjes hebben ook verbrede voorpoten die echt opvallen. En over de mannetjes gesproken, ze vallen ook in gedrag op.
Oké, ja, ik gok dat dat dan iets te maken heeft met de zoektocht naar dat vrouwtje.
Ja, en dat maakt ze juist ook wel weer heel grappig. Want de mannetjes die gaan nogal onbezuist te werk. Wanneer iets op een bloem hun aandacht trekt, kunnen ze dan midden in een vlucht echt een noodstop maken. Ze kunnen dus heel goed stil blijven hangen in de lucht. En dan beter kijken wat ze hebben gezien. En daar echt bliksemsnel op afstorten als ze denken dat dat dus een vrouwtje is. En in hun drift vergissen ze zich dus ook heel erg vaak. En de vergissing kan klein zijn, dus dat ze een mannetje te pakken hebben in plaats van een vrouwtje. Maar er worden ook wel eens voorbeelden gezien dat ze proberen te paren met een hommel, een honingbij of zelfs nog een hele andere soort. En dat is natuurlijk wel heel erg grappig.
Oh, geweldig. Zo fanatiek, hè? Ja, heel schattig. Maar stel dat het wel goed gaat. Ze hebben eentje van hun eigen soort te pakken. Wat dan?
Nou, als het vrouwtje gepaard heeft, gaat ze op zoek naar een geschikt plekje om te nestelen. En dat is vaak in dood hout. Soms graaft ze een gangetje in de grond. Dus zelfs dat kun je dus in de tuin proberen. Je kan dan dus een grote pot met potgrond neerzetten. En wanneer het plekje haar genoeg bevalt, dan kan ze daar haar nestje in gaan maken. Je moet de pot dan wel een heel jaar met rust laten, dus, hè, als luisteraars dat zouden willen. Tot de nakomelingen het volgende voorjaar uit zijn gekomen. Hoewel, ja, soms komt het ook voor dat deze soort twee generaties per seizoen heeft. Dus dan zou het nestje al eerder uitkomen.
Oké, leuk. En hoe bouwt ze haar nestje precies op? Hoe gaat dat?
Nou, ze heeft dus een hele duidelijke dagindeling. In de ochtend besteedt ze haar tijd met het bouwen van het nest. En in de middag zoekt ze dan vervolgens naar het voedsel voor het nest. Stuifmeel plakt ze, of blijft dan plakken in de haren van het achterlijf. En tegen de avond wordt vaak het ei gelegd en dan wordt het nestcelletje afgesloten. Dus in totaal doet ze over één nestcel een dag. En in die dag, nou, verdeelt ze dus met middag, ochtend en avondritueel.
Ja, nou, hele duidelijke dagbesteding inderdaad. Waar kunnen onze luisteraars de bijen het beste zien?
Nou, het liefst zitten ze lekker in het zonnetje vlakbij het nest. En dat is dan ook meteen de beste plek om de bijensoort te ontdekken in je tuin.
Oké, en als de luisteraars deze bij willen helpen, wat kunnen ze dan nog meer doen, behalve dus wat je al zei, een bijenhotel of een potgrond?
De grote bladsnijder zoekt het voedsel op diverse plantensoorten, maar ze zijn wel echt gek op composieten, dus zoals de paardenbloem, heiachtige klokjesbloemen. En ook de familie van de vlinderbloemen zoals lupines vinden ze heel fijn. Dus een combinatie van al dit soort soorten, dus van composieten tot vlinderbloemige, zijn een fijne combi voor de grote bladsnijder. Daar maak je die echt gelukkig mee.
Oké, nou, dan hebben we toch weer wat meer geleerd over de grote bladsnijder. Demi, dankjewel. Hele leuke bij. En voor de luisteraars, nou, kijk vooral goed rond of je ergens ronde gaatjes in blaadjes ziet. Want dan heb jij er ook één in je tuin. Of in ieder geval een behangersbij. Mocht je nou graag meer van dit soort feitjes willen leren over bijen. Je kunt je gratis opgeven voor ons bijenportret. Dan krijg je elke maand één bijenportret in de mail, inclusief foto's. Dat je kun je ook echt zien hoe ze eruit zien.
Dankzij de position paper van de Bijenstichting is er nu een motie door de Partij voor de Dieren aangenomen om wilde bijen niet alleen op de lijst van bedreigde soorten te plaatsen, maar ook in de wet natuurbescherming op te nemen als soorten die beschermd dienen te worden. In tegenstelling tot andere soorten zoals libellen, vlinders andere insecten kennen wilde bijensoorten nog steeds geen beschermde status. Gelukkig komt er nu eindelijk verandering in. Dus ja, kun je ons vertellen wat is een position paper?
Ja, position paper is eigenlijk een Engels woord of eigenlijk een papier waarin je standpunt duidelijk maakt. Hè? Dus de gedachte is dan dat je dan op één A4'tje, op één bladzijde, duidelijk even uitlegt waarom wij het belangrijk vinden dat bijen die bedreigd zijn, niet beschermd zijn en beschermd moeten gaan worden. Dus daar hebben wij ons standpunt over opgeschreven.
Oké. Dus als ik het goed begrijp, gaat het er dus echt om dat je dan uit kan leggen waarom bijen een beschermde status moeten krijgen en waarom dat nu nog niet zo is en wat dat voor gevolgen heeft voor bijen als dat
ja,
niet zo is.
Dat klopt, okay. Daar is een korte samenvatting en dat stuur je dan richting de politiek om er vervolgens een dialoog over te gaan krijgen en erover over te gaan praten of over te gaan discussiëren.
Okay. En hoe heb je dat uiteindelijk bij de politiek gekregen in Den Haag?
Dat is WePublic, dat is een public affair en communicatiebureau die ons pro bono, dus heel gratis, dit jaar helpt met dat soort zaken. Zij hebben er verstand van hoe dat allemaal werkt in de politiek. Mm-hmm. Dus met behulp van hun, zij hebben lijsten met Kamerleden en wie welke specialiteiten heeft en allerlei contactgegevens, dat soort zaken. Dus samen hebben we die position paper opgesteld. Zij hebben nog eventjes feedback daarop gegeven vanuit mijn inhoud. En dat hebben we dan heb ik dan opgestuurd naar allemaal Kamerleden die de natuur onder een portefeuille hebben, zeg maar. Maar daar valt uit onder. En ook gezegd, we willen graag dit komen toelichten. Nou, onder andere Tom van Kampen van de VVD hebben we een gesprek mee gehad. Er stonden een aantal andere gesprekken gepland in december, maar de omstandigheden zijn niet doorgegaan. En er staan nu in februari nog volgesprekken met andere partijen op de rol.
Wat fijn. En uiteindelijk heeft de Partij voor de Dieren daar dan de motie van ingediend.
Ja, dus vlak voor de kerst is daar nog een motie ingediend door Kamerlid Vestering van de Partij voor de Dieren. Iets ruimer dan bijen, bestuivers. Nou, dat is ook prima. Kijk, wij praten namens de bijen, zeg maar. Maar dat bestuivers in plaats van bijen in de motie staat, is hartstikke goed.
Ja.
Zweefvliegen gaat natuurlijk ook hartstikke slecht. Ja, dat klopt.
Ja, dat klinkt in ieder geval als een heel mooi resultaat. Wat zijn naar jouw idee nou de grootste voordelen dat de bijen daar nu ook onder vallen, onder die insecten?
Het feit dat er nu een motie ligt, moet de minister gaan reageren. Hè? Dus het wil nog niet zeggen dat het ook gaat lukken, hè? Want er is altijd een lange politieke weg te gaan. Maar als het wel gaat lukken dat een aantal bijensoorten wel via de wet natuurbescherming echt beschermd gaat worden... Ja, dan voorkom je situaties die je nu hebt. Bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. Poosje terug werd ik nog weer contact opgenomen met iemand die ergens woont in een gemeente. Het gaat niet om welke gemeente het is, maar gewoon het idee dat aan de rand van de gemeente een nieuwbouwwijk zou worden gebouwd. Nou, op zich is daar niks mis mee. En mensen moeten kunnen wonen. Maar als er net aan die rand van die stad bijzondere bijensoorten voorkomen, dan heb je nu gewoon dat de bulldozer overheen gaat en die bijen gewoon vernietigd gaan worden.
Ja.
Maar eigenlijk is het in zo'n situatie helemaal niet zo ingewikkeld om te voorkomen dat die bijen allemaal vernietigd gaan worden. Want je kijkt van tevoren welke bijen vliegen daar in de rondte. Vervolgens maak je aan de rand van het gebied. Hè, want vaak zie je als er een nieuwbouwwijk is aangelegd dat er weer een groenstrook omheen gaat komen, om het zo maar te zeggen. Maar als je die groenstrook nou aanlegt voordat je gaat bouwen, kun je die bijen daarheen lokken. En er zijn ook nog wat trucjes waardoor je die bijen op de plek waar ze zitten eigenlijk een beetje wegpest. Mm-hmm. Als ze zich verplaatsen naar een nieuwe groenzone, om het zo maar te zeggen.
Okay, je verhuist ze eigenlijk letterlijk.
Je kan ze niet oppakken, maar ze verhuizen zich waren zelf. Nou, het zal niet zo zijn dat elke bij, er zal heus nog een bij kunnen sneuvelen. Maar goed, heb je in ieder geval je best gedaan om zoveel mogelijk bijen weg te lokken uit dat gebied. En dan aan de slag. Maar dan heb je niet de situatie zoals nu, dat als de bulldozer overheen gaat, dat alle nesten vernield zijn en de lokale populatie wordt uitgemoord, om het maar heel grof te zeggen. En er zitten natuurlijk ook wel weer knelpunten van hoe ga je in alle situaties ermee om. Maar naar ons idee moet het net zo goed dat je ook gaat kijken naar vleermuizen voordat je een gebouw gaat slopen. Kun je ook gaan kijken welke bijen vliegen er en wat voor maatregelen kunnen we nemen.
Ja, maar hoe kun je ervoor zorgen dat de leefomgeving niet te veel wordt aangetast?
Ja.
Houdt dat ook in dat er dan regels komen voor bijvoorbeeld gebruik van bestrijdingsmiddelen in bepaalde gebieden? Er zijn nu natuurlijk al regels voor, maar worden die dan strenger op het moment
dat dit gaat vooral over gebiedsontwikkeling en inrichting van gebieden. Want er zijn ook beschermde vlindersoorten en die kunnen ook doodgaan aan bestrijdingsmiddelen. Dus dat is niet één op één.
Dat wordt niet automatisch.
Dat is een andere soort wetgeving. Ja.
Nou, dit is in ieder geval een hele mooie eerste stap.
En we hopen dat
het zich verder gaat ontwikkelen in politiek Den Haag.
Ja. Nou ja, en daar houden we onze achterban via de nieuwsbrief en via de podcast even op de hoogte als er weer wat nieuws te melden valt. Ja.
Ja, super. Ja. Dankjewel. Ja.
Ja, mooi.
Vandaag in de studio zitten we met Casper Jansen, journalist en columnist voor onder andere de Volkskrant. Hij is ook schrijver en hij heeft een aantal boeken geschreven die belangrijke thema's aansnijden. Altijd schrijft Casper over de natuur, het landschap en mensen. En voor zijn boek Het Bijenbalkon begint hij zelf een project op het eigen balkon midden in Amsterdam. En we zijn daarom ook heel erg blij dat we hem vandaag mogen verwelkomen in onze virtuele studio. Welkom Casper.
Hallo, dankjewel.
Je bent schrijver en journalist en hebt voornamelijk als onderwerp mensen en de natuur. En hoe is deze interesse ontstaan voor deze relatie?
Ja, dat is eigenlijk op wat latere leeftijd ontstaan. Eigenlijk toen ik een jaar of 30 was. Ik denk rond mijn 30ste. En ik ben wel een beetje wel een product van... Of ik ben opgegroeid eigenlijk met het rapport van de Club voor Rome. Grenzen aan de groei uit de jaren 70. Daar ben ik eigenlijk een beetje mee grootgebracht. Dus ik had altijd wel... dat is wel vormend voor mij geweest. Maar rond mijn 30ste begon ik mij een beetje te storen aan dat ik zelf zo weinig wist van de natuur om mij heen en de precieze effecten van de menselijke activiteiten op de omgeving. Terwijl je toch wel kon vermoeden dat er een aantal dingen helemaal gewoon misgingen. Maar goed, dus ik wilde gewoon meer van weten en ik wilde ook simpelweg soorten leren herkennen. Ik heb wat vrienden die biologen zijn, die alles van vogeltjes weten. Ja, en dan liep ik dan mee rond en in het begin maakte ik daar nog grapjes over. Maar op een gegeven moment vond ik dat toch vervelend dat zij die gele kwikstaart wel meteen herkende en ik niet. En dat wilde ik dus ook. Inderdaad ben ik toen verder gaan onderzoeken van wat nu eigenlijk die interactie is tussen mens en natuur en hoe je dat op zo weinig hoe je in plaats van de heel schadelijke activiteit te ontplooien, hoewel dat je ook kunt kijken hoe je dat wel met elkaar kunt laten samengaan.
Yeah.
En toen voor de krant, ik schreef voor de Volkskrant toen nog een vaste dienst en ik moest op een gegeven moment specialisme kiezen. En toen heb ik met vol overtuiging voor de natuur gekozen. En dat was tot dan toe eigenlijk nooit zo'n thema bij de krant, maar dat is sindsdien toch wel, bleek toch wel erg te leven eigenlijk, ook bij lezers en ook bij mijzelf dus.
Ja, echt superleuk. Ja. Want ik heb inderdaad gezien, je bent daarna dus ook, of je bent toen in ieder geval ook begonnen om erg bezig te zijn met de snelle veranderingen in het landschap, mede door de mens. Ja. En je hebt hiervoor dus ook 1,5 jaar lang een voettocht door Nederland gemaakt om hier verslag van te doen. En ik vroeg me af, wat vul je het meeste op tijdens deze tocht?
Ja, precies. Ja, die tocht ben ik eigenlijk ook gaan maken, omdat ik schreef al jaren over natuur, maar ook heel vaak over beleid en meningen. En ik dacht, ik wil er toch weer op uit. Ik wil het gewoon allemaal zelf met eigen ogen van dichtbij zien. En dat lopen is daar eigenlijk wel een goede vorm voor, omdat je eigenlijk ook, je ziet het decor eigenlijk veranderen en je hebt net tijd genoeg om daar ook over na te denken. Dus met een auto bij de zo doorheen ben je weer bij het volgende, ja. Met de fiets. Maar lopen is wat dat betreft heel goed om zowel te observeren als ook nog een analyse te maken. En dat allemaal lopende. Dus daarom ben ik dat gaan doen. Wat mij toch wel echt opviel. Kijk, we hebben hele mooie groene lintjes gemaakt met wandelpaden in Nederland. Door de postzegeltjes natuur. En dan lijkt dat allemaal nog best aardig. Maar het gewone landschap, 60% van Nederland, nog altijd. Ja, daar zie je toch wel dat er een enorme verschaling is opgetreden. Wat mij vooral opviel is echt de industrialisering van het platteland. In vele vormen, de schaalvergroting in de landbouw, de monoculturen die je ziet. Het verdwijnen van variatie, allerlei landschapselementen zoals heggen, hagen. Yeah. Dat zie je soms bijna onder je ogen gebeuren. Overhoekjes, rommelhoekjes, struweel. Het ziet allemaal heel opgeruimd en aangeharkt uit. Maar voor dieren en planten, anders dan landbouwsoorten eigenlijk, is er nauwelijks nog plaats. Ongeveer een provincie, de grootte van Limburg, bestaat uit Nederland uit maisakkers. En mais wordt in Nederland eigenlijk verbouwd voor veevoer. Dus hebben we het probleem, de enorme veestapel. Die je bovendien niet ziet, bijna. We hebben een enorme veestapel, maar je ziet alleen maar enorme grote stallen waar ze dan in zitten. En buiten het rijgras wat dan heel hard groeit, dat ze dan te eten krijgen. Maar dat is allemaal geen feest voor het oog en ook voor de natuur natuurlijk gewoon een drama op het platteland.
Ja.
Wat ik zo jammer vind, en het heeft ook te maken natuurlijk met een soort subjectieve voorkeur, is dat die verweving tussen natuur en landbouw, En dat wat vroeger eigenlijk nog tamelijk vanzelfsprekend was, dat die is eigenlijk helemaal verdwenen. Er is een hele harde scheiding ontstaan tussen intensieve landbouw enerzijds en natuur. En daar zien we nu overal de problemen van. Zowel in natuurgebieden, maar eigenlijk vooral op het platteland zelf. En voor het landschap is het ook niet fijn. Dus dat viel mij eigenlijk allemaal op. Naast een paar hele mooie dingen. Je ziet ook goede ontwikkelingen rond de rivieren. Eigenlijk puur uit noodzaak ontstaan voor de veiligheid. Dan zie je een soort verweving van ruimte voor die rivier. Dus daar krijgt de natuur meer ruimte. Dus de natuur eigenlijk een beetje een oplossing. Op die manier zouden we wat meer moeten gaan denken. En ik zou het heel mooi vinden, want sommige plekjes bestaat het nog wel. Die verweving tussen landbouw waar gewoon voedsel wordt geproduceerd, maar waar ook een mooi landschap ontstaat. En waar de plek is ook voor wilde bestuivers, voor bloemen, wilde planten en andere soorten. Dan alleen landbouwproducten en dieren.
Ja.
Ja, ik denk dat dat een heel mooi punt is. Of een heel goed punt is wat je daar aangeeft. En dat is natuurlijk ook een beetje het probleem van Nederland op dit moment. Gewoon de hele... Het wordt eigenlijk alleen maar erger, want...
Ja, nou ja, je ziet... Volgens mij zie je twee ontwikkelingen. Enerzijds dat dit gewoon allemaal doorgaat. Dat is bijna in het landbouwsysteem zoals we dat hebben bedacht. Is dit de logische gang? Meer schaalvergroting, meer boeren die verdwijnen, andere boeren die dus groter worden. Meer intensivering voor de wereldmarkt. En anderzijds zie je dus een ontwikkeling, en daar ben ik en jullie waarschijnlijk eigenlijk ook deel van een groeiende groep mensen, ook op het platteland, die precies daar weer tegenwicht aan het geven is. En hoop daar toch een verandering in aan te brengen. Dus hele mooie initiatieven die je her en der ziet.
Dus het houdt niet in. Er zijn voorbeelden van dat het inderdaad gewoon wel kan.
Zeker. Er zijn natuurlijk ook fantastische boeren die dus dat wel doen. Ik ben bij veel van die boeren geweest. En ja, dat is een genot om te zien. En dat zijn dan ook meteen vaak geweldige mensen, vind ik. Want dat zijn echt persoonlijkheden. En die hebben erover nagedacht. En die hebben dus gewoon stroken teeld met 20 stroken, verschillende gewassen. Het barst daar opeens ook van de biodiversiteit. En dat hoeft elkaar helemaal niet in het weg te gaan. Sterker nog, dat helpt. Dat kan ook helpen. Je kunt biodiversiteit ook gebruiken in het boerenbedrijf.
Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk iets wat Bijstichting ook zeker helemaal mee eens is. Mm-hmm. Mooi dat jij dat ook via de voettocht zo allemaal hebt aanschouwd. En ik begrijp, meteen daarna ben jij begonnen met jouw project over jouw bijenbalkon.
Dat klopt. Ja, dat kwam er eigenlijk uit voort. Eerst pas was ik na anderhalf jaar lopen ook wel moe. En heel veel schrijven en lopen. En de tweede plaats, ik was eigenlijk toch ook wel heel erg enthousiast geraakt door allerlei mensen die ik onderweg opzocht. Gewoon om de stemming erin te houden, wat de lichtpuntjes, zeg maar. Mensen die op hun eigen gebied allemaal fantastische dingen deden. En dat gaat voor sommige boeren, maar ook op sommige landgoederen zijn ze echt geweldig bezig. Maar ook particulieren die gewoon een stukje grond hadden en dat omtoverden tot een soort biodiversiteit, oase van biodiversiteit. En dat kan eigenlijk best met vrij weinig moeite. Die indruk kreeg ik altijd. Dus ik was moe. Ik dacht, ik wil dat ook eens proberen, maar ik had dus alleen maar een balkon. Ik heb dus geen grond. En toen dacht ik van, weet je, ik woon wel. Ik heb een balkon op het zuiden. Het is redelijk breed. Ik kan het eens proberen. En bovendien leer ik dan ook nog eens iets. Want ik weet eigenlijk niet van tuinieren, of wist eigenlijk niet van tuinieren. Dus toen dacht ik van, het zou toch fantastisch zijn als ik hier op mijn balkon een soort bijenoase zou kunnen maken midden in de stad. En het kijken of dat lukt. Dus daar komt het eigenlijk uit voort. En het viel nu net in de tijd ook dat al die berichten waren over dat het toch wel heel slecht ging met die bestuivers en met insecten en met zweepvliegen, alle soorten dus bestuivers. En namen de wilde bestuivers eigenlijk. Dacht ik van, ik ga dit gewoon doen. En het aardige is, het is zo'n microproject dat je er ook eigenlijk bijna alles kunt beschrijven. Dus Dus dat vond ik het leuke ervan. Een soort ontdekkingstocht. Waarvan ik dan altijd hoop dat ik dan ook de lezers in mijn ontdekkingstocht kan meenemen. Want ik stel dus allerlei domme vragen waarvan waar je altijd een beetje bang bent om zijn, voor bent om die te stellen. Maar ja, dat doe ik dus toch wel expres, want dat zijn iedereen zit daar mee. Heel veel mensen willen wel iets doen, maar ja, waar te beginnen en hoe te beginnen. En ja, onze kennis is wat dat betreft ook beperkt. Dus het is goed om gewoon met domme vragen maar te beginnen en langzamerhand kennis op te bouwen.
Ja, maar ik denk dat het boek juist heel herkenbaar maakte. Mm-hmm. Ja, want ik in ieder geval.
Ja, ja precies. Je hebt het inderdaad over een bijenparadijs, maar we kunnen ook lezen over zeg maar obstakels die jij tegenkomt in de wereld van de wilde bijen. En biologische planten, aarde, wat voor potgrond gebruik je, bakken, inheemse soorten. Maar ja, je leert er wel heel veel van inderdaad. En dan vraag ik me af, wat vond jij het meest verrassend in dat hele proces van het omgooien van een gewoon balkon naar dat bijenparadijs?
Ja, het meest verrassende is in algemeen zin is natuurlijk dat je eigenlijk binnen de kortste keren iets kunt bereiken. Dat biedt ook wel hoop, want dan kun je zeggen van nou weet je, die natuur is weerbaar, dus er is, de kans op herstel is er wel degelijk, als je maar een beetje je best doet. Kijk, zoiets simpels van dat ik in het begin dacht van ja, ik weet hier niks van, maar dat ik dan dus geen moment wel zaadjes had van bloemen, planten en die dan in potjes stop. En dat daar op een gegeven moment dus plantjes uitkomen, werkelijk. Ja. Dat ik denk van, goh, dat werkt gewoon. En vervolgens dat er op die planten dus bijen en andere bestuivers afkomen om daar voedsel te halen. En dat er eigenlijk alweer bestuiving plaatsvindt voordat je het weet eigenlijk. En dus het werkt gewoon. En dat vond ik eigenlijk verrassend. En natuurlijk is het geweldig om op een gegeven moment te zien dat je ook door het kiezen van bepaalde planten een soort bijenboog door het hele jaar door gespannen kunt houden, zelfs op een balkon. Dus waardoor wat vroege bloeiers te planten, dat leer je allemaal natuurlijk, wat vroege bloeiers en wat late bloeiers en daartussenin de rest. En dat je dus eigenlijk gedurende het hele jaar een soort bijenboog hebt. En de hele jaar komen er bijen en zweefvliegen en vlinders en andere insecten. Heb je opeens op het balkon. Ja, dat in het algemeen vond ik dat dus gewoon fantastisch om te merken. Dat het gewoon werkt.
Ja. Ja, dat is ook echt. Het lijkt me ook echt. Vooral als je er dan zo bovenop zit en alles wil omschrijven voor het boek, dan valt ook alles je op, denk ik.
Ja, dat is ook leuk. Want je zit dan. Ik liep dan op een gegeven moment. Ik kwam bijna mijn werk niet meer toe. Omdat ik bijna de hele dag op het balkon was. Ik die hondels en die bijen aan het achtervolgen van mijn telefoon. Om te zeggen: ja, wat is dat nou weer? Wat is dat nou weer? En het is dan zo leuk dat je iedere keer weer. Oh, dat is de achtste hondelsoort al op mijn balkon.
Ja.
Dat is toch zo ontzettend leuk. En je leert al die soorten ook kennen. Je weet zelfs wanneer ze. Je leert dus, oh ja, die zaggenbij is redelijk vroeg in het seizoen. Die gehoornde metsenbijen, die komen heel vroeg uit die bijenbalkons. Ook zo leuk dat zo'n bijen. Zo'n ding doe je aan de muur, zo'n bijenbalkonnetje. Hotelletje.
Hotelletje,
en je
ja.
Denkt, nou, dat gaat hier natuurlijk krap bij mij natuurlijk helemaal niet werken. En dom binnen een jaar zit zo'n hotelletje helemaal vol. En dat is gewoon hartstikke leuk.
Ja, dat vond ik inderdaad ook, dat enthousiasme las je ook echt, vond ik in ieder geval heel erg af uit het boek. Dat je dan elke keer ging kijken en dan, er was weer een gangetje vol. Dat vond ik echt, vond ik echt heel leuk om te lezen.
Ja.
Maar er zitten ook andere momenten in. En ik vroeg me dus af of je ook een moment hebt gehad in het project waarop je het echt niet meer zag zitten. Je ziet natuurlijk wel van die momenten dat je dan twijfels hebt over, heb ik het nu goed gedaan? Heb ik nog iets over het hoofd gezien? En ik vroeg me dus af of er een moment was dat ik echt dacht van, nou, nu ben ik er wel klaar mee. En hoe ben je toen verder gegaan?
Ja, ja. Nou, ik heb wel meerdere momenten gehad dat ik denk van, wat ben ik nu weer aan begonnen? Want ja, je schouwt ook, zeker in het begin, het eerste jaar, je schouwt dat af met die potten en die potgronden en zo. En je ontdekt op een gegeven moment ook wel wat nadelen. Namelijk, je moet wel heel goed zorgen welke potgrond je neemt. Die moet wel echt turfvrij zijn. Anders kun je afvragen of het wel zo zinnig is wat je doet. Want voor de meeste potgrond in Nederland, daar zit dus turf in en er worden gewoon veengebieden voor afgegraven. Nou, dat wil je dus niet. Dus dat zijn wel momenten dat ik twijfels had. Dus totdat ik dan eigenlijk toch wel ontdekte, nou ja, ik kan het ook op een andere manier doen. Met een mix van compost en oude grond weer gebruiken en een wormenhotel en de turfvrije potgrond die ook wel wordt verkocht. Dus van bladresten of ander materiaal. Dat kun je dan in zekere zin wel oplossen. Maar ja, verder, ja, kijk, weet je, natuurlijk heb ik moeilijk, iedere winter weer denk ik van, nou, dat ziet er eigenlijk nu niet uit. Dus dat wordt nooit meer wat. En dan, maar ieder jaar dus, want ik wilde er eigenlijk na 2 jaar mee stoppen. Ik denk, ja, het is een project om te zien hoe het gaat. En daarna willen we het balkon weer gebruiken om op te zitten af en toe. En ja, ik kan er dus niet mee stoppen, want ik merk nu alweer dat ik ook dit jaar weer, nu alweer enthousiast word. En omdat ik zag net alweer een krokusje uitkomen en dan denk ik van ja, nou ja, ik ben zo benieuwd hoe het nu weer gaat met die planten. En kijken of ik er nog wat leuke dingetjes kan veranderen, kan aanpassen. Wat leuke zaadjes toch weer inplanten. Dus ja, dan word ik toch weer enthousiast. Meer in het algemeen kun je natuurlijk wel zeggen van kijk, het is eigenlijk vrij wrang dat... De bijenstand, de wilde bijenstand in de steden, in sommige steden hoger is dan op het platteland. Ja. En dat is natuurlijk heel raar, want je ziet eigenlijk dat mensen hier heel veel moeite doen om op een kleine stukje gebied soms heel erg hun best te doen. Terwijl op het platteland in principe veel makkelijker zou moeten zijn. Daar ligt de grond al, daar zitten de wilde zaden gewoon in de grond. Dus je hoeft alleen maar even goed te beheren. En al die mooie soorten waar al die bijen op afkomen, die komen weer terug. Dus met andere woorden, soms denk ik wel eens, het is een beetje wrang dat ik en heel veel mensen allemaal hun best doen om hier iets te bereiken. Terwijl op het platteland, waar die bestuiving natuurlijk eigenlijk nog veel belangrijker is.
Ja.
Bestuiving ook van voedselgewassen, maar ook van fruit en andere, nog gewoon wilde planten in de natuur. Daar kun je het grote verschil maken. Dus eigenlijk, maar goed, dat is er desalniettemin. Ik krijg er altijd weer plezier in. En dan zie ik mijn balkonnetje dan maar als een soort stepping stone in zo'n hele stedelijke omgeving. Met plantsoenen en parken. En dan denk ik van, nou ja, dat is toch ook wel hartstikke leuk. En dat die tuinen in mijn omgeving, zelfs tuinen ook een beetje nog profiteren van de bestuiving van mijn bijen.
Ja, en, precies.
Dat vind ik dan leuk.
En het is in jouw geval ook niet alleen je eigen bijenbalkon, maar ook jouw boek, wat weer kan inspireren tot andere bijenbalkons.
Ja, dat is ook zo. En ik denk altijd zo van, wat ik op een balkon doe, kun je net zo goed in je tuin doen. En misschien soms wel heel veel van die planten die ik eigenlijk gebruik. Want het zijn, op een gegeven moment kom je toch wel achter dat je, als je de goede inheemse planten gebruikt, als je een beetje goed afweegt, dan kom je op ongeveer 100 soorten die echt gewoon wel echt werken. En die kun je ook vaak in je tuin, soms wel meestal zelfs beter in de tuin zetten dan op mijn balkon. Dus daar kun je inderdaad heel ver mee komen.
Precies. En nou staat er ook een heel grappig stukje in, je hebt het over inheemse planten, een grappig stukje over de ruilhandel die dan is ontstaan met andere inheemse plantenliefhebbers. Ja, heb je dit voor dit project heel veel gedaan en doe je dat nog steeds?
Nou ja, weet je, als je begint aan zo'n project, dan de eerste wat je eigenlijk denkt van ja, welke planten en waar haal ik die eigenlijk vandaan? Ja. En dan ga je, dan kwam er snel achter, nou, een tuincentra moet ik eigenlijk niet zijn, omdat je wilt biologische planten, je wilt inheemse planten, je wilt planten die echt goed zijn voor wilde bijen.
Ja.
Je gaat sowieso al om je heen kijken. Dus, en ik had zelf al geluk, omdat ik met iemand die uit volkstuin werd gezet, omdat ze te natuurlijk tuinierde, dat ze mij een heleboel goede planten gaf.
Ja.
Dat was een soort startkapitaal waar ik. En dus daar begon het al mee. En later kreeg ik heel veel reacties van lezers. Had ik opgeschreven, ja, god, ik kan geen boerenwormkruid vinden, terwijl ik toch echt een omgeving heb gekregen. En dat ik iemand dan aanbied, nou, ik heb nog boerenwormkruid. Dus dan fiets ik door de stad, ga ik naar een ander deel van de stad, fiets ik terug met zo'n aan mijn fiets een enorm boerenwormkruid aan mijn fiets. Dat, toen dacht ik wel van, nou, misschien voer ik het project wel wat te ver. En had ik, in ruil had ik wat veldzalie bij de mensen voor de deur gezet. En nou ja, zo gaat het dus. En het aardige is eigenlijk vooral dus dat ik zelf natuurlijk veel te veel, ik heb het veel te groot aangepakt. Dat doe je. In het begin dacht ik, ja, er komt niks uit. Maar op een gegeven moment komt alles uit en dan is het veel. En ik had zelfs een wilgetak ooit in de grond gestopt. Het werd dus echt een wilgenboom op mijn balkon. En ik had een vuilboom en ik had aalbessen en een klimop. En dat wordt allemaal veel te groot op een gegeven moment. Dus daar ben vervolgens in mijn omgeving dat allemaal aan mensen gaan geven met tuinen. En dus overal waar ik nu kom, zie ik allemaal van mijn oude planten staan. Dus eigenlijk verspreid je eigenlijk gewoon ook die biodiversiteit allemaal. Dan zie ik mezelf een soort kweker eigenlijk bijna.
Precies. Dat is leuk.
Ja, ik vond dat ook echt, met die wilgetak, vond ik echt leuk. Dat ga ik ook een keer proberen. Ik las dat in het boek en ik dacht, het werkt echt fantastisch. Want hij werd eigenlijk veel te groot, toch? Het werd veel
hij raakte echt het balkon van de overburen. En dat werd echt een boom. Het was echt een wilgetak uit een bloemenpakket wat ik ooit had gekregen. Een biologisch pakket. Toen ik een keer ergens een praatje had gehouden. En ik dacht, weet je, ach, ik stop die gewoon. Ik heb hem echt gewoon letterlijk bam in een emmer met grond gestopt. Ik denk, nou, er wordt toch niks. En dat werd gewoon een boom. Zo
ja, dat is heel gaaf.
Ja. Ja. Kan het soms zijn, hè?
Ja, ik vond dat echt heel leuk. Een mini-projectje dat je dan ook wel best wel goed uitlegt. Ik dacht, nou, eigenlijk is het best wel... Ja, ik ga dat ook gewoon een keer doen, denk ik. Kijken wat er gebeurt.
Ja, nou ja, één advies die ik... Ik heb al één advies voor mensen met een balkon. Pak het niet zo groot aan als ik het aan. Ik zou de meer dan 20, 30 soorten planten zou ik niet op je balkon zetten. Want dan wordt het gewoon veel te vol en dat moet je ook niet hebben. Maar goed, daar kun je ook die bijenboog echt wel een beetje mee creëren. Dus dat kan best.
Ja. Ja, ik had al een paar keer inderdaad dat ik in het boek las dat er zoveel planten op het balkon stonden. Ik dacht, zou dat op een gegeven moment, zou die dat nog redden, zeg maar, het balkon zelf? Zou dat nog kunnen?
Ja, dat klopt. Dan moet je ook weer naar, dat is even die praktische dingen. Want ik heb dus een gegeven moment, want als je echt van die aardewerken potten hebt, dan wordt je balkon echt heel zwaar.
Ja.
Dus dat is een van de redenen waarom ik ook allemaal van dat gerecyclede kunststof heb als bakken. En, dus dat scheelt aanzienlijk in gewicht. En goed, dat kwestietjes, dat kom je allemaal mee te maken. En ook met je grond. Ik heb op een gegeven moment molsopen bij vrienden vandaan gehaald. Want dat is hele goede grond. Daar leer je ook allemaal over.
Echt heel leuk. Ja. Ja, je had het eigenlijk al een beetje gezegd natuurlijk. Dat het balkon, dat je eigenlijk alweer nieuw met een nieuwe seizoen bezig bent.
Ja.
En dat het dus eigenlijk nog best wel groen is. Groener dan je misschien van tevoren had bedacht.
Mm-hmm.
Ik vroeg me dus een beetje af van, ja, het plannetje voor dit jaar, dat heb je dus al een beetje liggen. Maar heb je nu dan, want in het boek omschreef je een beetje ook meer overging naar de vlinderplanten. Heb je inmiddels al meer Atalantas op je balkon gehad of niet?
Nou, het grappige is, wat jammer is, dat mijn project viel net samen met twee, drie eigenlijk hele slechte vlinderjaren in het algemeen. En nu is het natuurlijk de aantal soorten wat ik hier in die binnentuinen aan vlinders zijn, is sowieso beperkt. Maar Atalanta, dagbouwoog, die verwacht je toch wel. En ik had vooral koolwitjes en boomblauwtjes, die kwamen wel volop op mijn balkon. Maar en ik zag soms wel Atalantas bij de buren in de tuin. En denk, kom nou hierheen! Ja, er is dan meer licht. In september, in het najaar, afgelopen najaar, had ik opeens Atalanta's op mijn balkon.
Oh, wat dus goed.
Op mijn late bloeiers af, zeg maar. Dus bij mij vonden ze toen nog wat voedsel, blijkbaar. Dat vond ik dan wel leuk. En ja, ik ga dit jaar een nieuwe poging wagen om toch ook voor die vinden. Kijk, die bijen die komen echt volop. En die zweefvliegen niet te onderschatten. Ook hoe mooi die zijn eigenlijk.
Zeker.
En, ja. en, Maar die vlinders is natuurlijk, daar word je natuurlijk heel vrolijk van als je heel veel vlinders ook nog erbij hebt.
Ja,
dus dat ja. ik ga een nieuwe poging wagen dit jaar.
Nou, ik ben benieuwd.
Ja, het is inderdaad.
Ja, ik ook. Ja.
Dus zeg maar.
Ik ben nu bezig met, inventariseren wat ik nog heb staan. En ik heb gewoon, het balkon staat vol met 2 of 3 jarige planten. Want sommige moeten we even denken wat het ook weer was. En ik wil toch nog kijken of ik weer wat nieuws erbij kan zetten. Zo ben je bezig.
Ja, leuk.
leuk om te horen dat het bijenvirus of eigenlijk het bestuivervirus in het algemeen jou toch wel een beetje te pakken heeft gekregen zo.
Absoluut,
Ja, inderdaad. Ja. Als jij je balkon aantrekkelijk maakt voor bijen, dan krijg je inderdaad ook andere insecten erbij. En hopelijk ook steeds meer vlinders. Ook supermooi. Ja. Maar ja, er is altijd één vraag in deze podcast voor onze gast. Daar kom je nooit onderuit. De vraag der vragen. Heb jij ook een lievelingsbij? En waarom is dat je lievelingsbij?
Oh ja, ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Hè? Want,
zeker.
Alle bijen zijn mij even lief, zou ik maar zeggen. Maar het is ook aardig. Dat bijenliefde begint eigenlijk met de instapsoorten. En dat zijn eigenlijk de hommels. Ja, die zijn ook fantastisch mooi en aaibaar bijna. En dus ik, in eerste instantie was dat bij mij, de weidehommel bijvoorbeeld, vind ik een fantastisch mooie hommel, terwijl die heel algemeen is verder, maar vind ik heel mooi. Maar goed, lievelingsbijen, ja, dan beperk ik even tot mijn balkon. En dan kom ik op de, ik vind het heel leuk dat die gewone metselbij dus volop van mijn bijenhotelletje gebruik maakt. En dat is een bij die 10 jaar geleden eigenlijk nog niet in het westen van ons land, in het noorden van ons land voorkwam, maar nu dus wel. En daar draag ik dus blijkbaar iets aan bij, aan die verspreiding. En dat zijn mooie bijen bovendien, en een mooie rode achterkant, zeg maar. Wat heb ik nog? Ja, die bladsnijders vind ik erg leuk. Dat zijn behangersbijen die dan... Die echt letterlijk dus onder je ogen dus blaadjes blaadjes uitsnijden. En dat dus gebruiken als schotjes in de gangetjes in het bijenhotel. Ja, weet je, als je dat zijn toch fantastische dingen om te zien eigenlijk. Dat je dat onder je ogen ziet gebeuren. Dus die tuinbladsnijder en die grote bladsnijder, ik vind dat ook fantastisch. Maar er zijn, zo'n vosje is ook een heel mooi bijtje. Heel algemeen, maar knalrood, heel mooi.
Prachtig, ja.
Ja, zo zijn er wel meer. En qua hommels vond ik het dan even... Op een gegeven moment, die zeldzaamheid voegde altijd iets toe aan de waardering. Dus op een gegeven moment had ik 6 soorten hommels. En toen dacht ik, zouden er nog meer hommels kunnen? Misschien nog de tuinhommel of de veldhommel. Misschien lukt dat nog. En verdomd, die kwamen. En dan ben je extra blij met een hommel. Dus
ja.
Uiteindelijk ook de tuinhommel op mijn balkon zat. Dat is dan ontzettend leuk. Dus... Ja, zo krijg je dus favoriete soorten. Maar goed, ja, in feite, ook die zweefvliegen. Als je over zweefvliegen begint, die zijn ook, als je daar beter naar kijkt, die zijn zo mooi. En ook zo belangrijk, omdat die dan ook nog een heel erg goed zijn om... Dus voor iedere tuinier zou zweefvliegen moeten willen hebben in zijn tuin. Want ze houden ook de bladluizen een beetje in toom. Het is fantastisch hoe dat werkt eigenlijk.
Hetzelfde geldt voor wespensoorten natuurlijk, die doen dat ook.
Ja, hetzelfde geldt voor wespen. En natuurlijk bladluizen hebben natuurlijk ook een ontzettend belangrijke functie, want die zijn weer het voedsel voor al die soorten. En lieve heersbeestjes, niet vergeten, ook geweldig.
Zeker. Ja, het is een mooi samenspel. En maak je balkon of je tuin bijvriendelijk. Wat wil zeggen, het is veel breder dan dat. En een goede biodiversiteit in je tuin maakt het leven in principe alleen maar makkelijker qua... het onder controle houden van pestdieren en dergelijke. Daar helpt dat ook allemaal bij.
Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk, voor mij was de conclusie van... had ik ook maar een tuin, dan zou ik helemaal losgaan eigenlijk.
Dan zou het echt een groene jungle worden, een kleurrijke jungle bij jou.
Voor later als ik groot ben.
Precies. Nou, superleuk. Kasper, dankjewel. Heel fijn dat je er bij ons was in de virtuele studio.
Nou, heel graag gedaan. Heel leuk.
Ja, echt een heel inspirerend verhaal. En jouw boek, Het Bijenbalkon, verkopen wij ook in onze webshop. Dus luisteraars, ben jij nu van plan om jouw balkon of je tuin dus om te toveren in een bijenparadijs? Of misschien heb je gewoon zin om een heel leuk boek te lezen over iemand die dat heeft gedaan. Want het is ook gewoon heel erg vermakelijk om te lezen. Het is echt een aanrader, dus stop het in je mandje. En wil je nou meer weten over het werk van Casper? Kijk dan op zijn website. Die zetten we uiteraard ook in de show notes. En nou, dit was het voor deze keer met gast. Volgende maand hebben we natuurlijk weer een leuke gast. Dus vergeet je niet te abonneren op onze podcast.
Oké.
En dan nu de vraag van de maand. We hebben een vraag binnengekregen van Anna op Instagram. En die had ze naar aanleiding van een post over de roodharige wespij. Want zij zou inderdaad hebben gekozen voor een wesp. En ze wilde heel erg graag weten wat het nou toch een bij maakt.
Ja, want inderdaad, de wespijen die lijken op wespen. Dus sowieso worden ze daarmee vaak verward. En dan zou je zeggen, ja, is het dan een wesp of is het een bij? Maar in ieder geval, de roodharige wespij is toch een bij. Want het verschil tussen bijen en wespen is dat wespen hun larven voeren met dierlijk voedsel. Hè? Dus alle andere insecten voeren ze als voedsel aan hun larven. Mm-hmm. Terwijl alle bijensoorten die geven stuifmeel als voedsel en wat nectar. Maar stuifmeel en nectar. Hè? Daarom zeg ik ook al, de bijen zijn vegetariërs en de wespen zijn vleeseters. Dus daar zit het verschil in. Het is gewoon de manier waarop ze een jongen te voedsel geven. En wat een voedselpatroon is. Dus dat maakt dat het toch een wespbij is. Het is ook nog wel weer een koekoeksbij. Dus het is geen bijensoort die zelf een nest maakt, om het zo maar te zeggen. Maar die binnendringt in het nest van een andere bijensoort en daar zijn eieren legt, zeg maar. Maar het is wel een bijensoort.
Mag je daar nog een vervolgvraag op stellen?
Natuurlijk.
Want ik vroeg me af, want in principe, ze liggen dus naast de larven van de waard eigenlijk, hè? Worden ze gelegd, dat ook bij larven. Ja. Maar is het niet zo dat die larven wel die andere larven opeten, of doden ze alleen?
Dat is verschillend. Soms... er is niet zo heel veel van bekend in detail, maar wat men weet is dat soms, meestal is de larf van de koekoeksbij ontwikkelt zich sneller.
Yeah.
En er zijn een aantal mogelijkheden. Of als die gaat als een gek al het stuifmeel opeten, waardoor die andere larf geen voedsel meer heeft. Dus dat is een mogelijkheid.
Mogelijkheid is
inderdaad dat die, sommige hebben inderdaad wel grote kaken, waardoor ze inderdaad de andere larf doden. En misschien ook wel opeten. Maar goed, nogmaals, het voornaamste voedsel.
Ja, nee, dat snap ik. Maar dat was gewoon meer...
Is het stuifmeel. Dus het basis.
Ja, en daarna eten ze toch ook geen insecten meer, toch?
Nee, klopt. En de volwassen bijen, die drinken ook gewoon nectar, net als andere bijen. Ja, dat klopt. Ja.
Oké, dankjewel voor het beantwoorden van de vraag. En dankjewel, Anna, voor je vraag. Heb jij nou ook een bijenvraag? Mail of DM ons dan. Of spreek hem in via WhatsApp. En komt jouw audiovraag in de podcast, dan krijg je van ons een bijencadeautje opgestuurd.
En dan de agenda. Je kunt je nog steeds opgeven voor de cursus bij Vriendelijk Tuinieren. Die kun je in je eigen tijd doen, op je eigen tempo. Op 1 februari is de Bed & Breakfast voor bijenestafette begonnen. Dus ga jij ook iets doen in je tuin of op je balkon voor de bijen? Meld je dan aan en krijg allerlei info en inspiratie en inspireer ook anderen om mee te doen met deze estafette. En tot slot, vergeet ook niet dat onze cursussen ook dit voorjaar weer plaatsvinden. We hebben een cursus solitaire bijen herkennen en een cursus hommels herkennen. Beide cursussen bestaan uit één deel theorie, dat gaat online via Zoom. En het tweede gedeelte, de praktijkdag, die is in onze bijentuin in Voorde op een zaterdag. Kijk in onze agenda voor de exacte data en geef je nog snel op.
In de volgende aflevering gaan we het onder andere hebben over het scholenplan dat in Soest is uitgerold naar aanloop van de Nationale Saaidag in april. Initiatiefnemer Jaap van den Berg komt hierover vertellen. Verder bespreken we een bij met een hele bijzondere naam
En uiteraard hebben we ook weer een interessante bijliefhebber te gast.
Vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. En heb je een vraag over de bijen of over de Bijenstichting? Laat het ons weten. Je kunt ons mailen op info@bijenstichting.nl of stuur een direct bericht via onze sociale media. Je mag je vraag ook inspreken via WhatsApp, maar vergeet niet je naam erbij te zeggen. Het nummer waar je naar kunt appen is 085-060-367. Komt jouw audiobericht in de podcast? Dan ontvang je van ons een bijencadeautje. Dank voor het luisteren en tot de volgende maand.